Het is oudejaarsavond. En we hebben allemaal weer een stukje van de weg afgelegd die we hier op aarde allemaal moeten afleggen. Dat begint met onze geboorte en dat eindigt als we deze aarde verlaten. En we hebben pas met elkaar herdacht hoe de Heer Jezus aan die weg begonnen is. Hij werd geboren als een mens. En die weg voor de Heer Jezus, die was meteen uitermate moeilijk. Want er was dan wel geen plaats in de herberg, maar eigenlijk was er helemaal geen plaats. En dat merkte hij al heel gauw, want heel gauw was hij ook een vluchteling. En dat is iets waar je kunt zien dat ieder mens in feite zich met hem kan identificeren, kan zeggen van, ja, wat ik meemaak, heeft hij ook meegemaakt. Want de weg die de Heer Jezus afloopt, heeft hij gebaand. U en ik moeten ook allemaal een weg aflopen. En als wij de Heer Jezus lief hebben, en als wij werkelijk een kind van God zijn geworden, dan zijn we in feite aan het begin van een nieuw stukje van de weg, namelijk om hem te volgen. En de weg die wij volgen bij hem is een gebaande weg. Maar het is ook een hele moeilijke weg. Mensen denken vaak, oh, als ik nu eenmaal maar gered ben, dan is het klaar. Maar dan begint het pas. Toen de Heer Jezus kwam, was het meteen heel moeilijk. En heel veel christenen maken in de situaties mee dat wanneer ze tot de Heer Jezus komen, meteen in de grootste problemen zitten. Ik zat van de week op een verjaardag bij een zoon van me en daar sprak ik met iemand van IB. Jullie weten wel van Israël in de Bijbel. En die jongen ken ik heel goed. En ik vroeg hem hoe het allemaal ging. En toen kwamen we op een gegeven moment te spreken met elkaar over dat er zoveel orthodoxe Joden tot geloof komen, maar absoluut daar niet openlijk vooruit kunnen komen. Omdat ze dan meteen in een ontzettende vervolgssituatie terechtkomen. En nu is er een messiaans beleidende Jood, en die verkleedt zich dan helemaal als een orthodoxe Jood, en die zoekt ze op en die gaat ze bemoedigen. Dat vond ik mooi. We gaan nu een stukje lezen uit de Bijbel en dan zien we meteen christenen die meteen in zo'n lijdenssituatie terechtkomen. En hoe stel je je dan op? Dat is zo actueel, want als je op het ogenblik in Iran zou zijn, dan zie je daar heel veel christenen, mensen die dus uit het moslimgeloof christen worden en ogenblikkelijk in vervolgssituatie terechtkomen. Dat betekent gevangenschap en dat betekent soms de dood. En we gaan iets lezen uit de Bijbel, uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10, de versen 32 tot en met 39. En ik ga er gewoon van uit dat die Hebreeënbrief geschreven is door de apostel Paulus. En dan zult u ook wel merken in dit gedeelte dat dat allerwaarschijnlijkst is. Dus van 32, vers 32 van hoofdstuk 10 af. Maar herinner u de dagen van weleer waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt en dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. In dit gedeelte worden de gelovigen die al bij het begin vervolgd werden, en anderen die vrijwillig hun goederen afstonden om ze te helpen, ze zochten ze op. Dat was ook niet zonder risico, om naar de gevangenis te gaan en je broeder op te zoeken. Maar ze gaven gewoon weg wat ze hadden. En ze leefden mee. En dat was omdat ze hun blik hadden gericht op de hemelse dingen. U weet wel best dat er heel veel mensen zijn die heel sterk leven voor het hier en het nu. En afgelopen zondag hebben we nog van iemand gehoord die hier predikte, dat hij zei, en ze willen alsjeblieft niet wakker gemaakt worden. Mijn vrouw was bij de overbuurman en die is eigenlijk, staat met één been in het graf. En die zegt, maar praat me alsjeblieft niet over het geloof, want daar word ik onrustig van. De mensen willen in hun slaap niet gestoord worden, maar het is een doodslaap. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat ze aan ons zien dat er een levende Heer is. Dat ze in ons leven kunnen ontdekken wie Jezus is. Niet het aardse genieten wat maar zo tijdelijk is, dat verhulde de mensen daar, maar het besef dat ze hemelburgers waren. En hebt u dat besef ook? En nu worden ze niet meer vervolgd. En dan worden ze opgeroepen hun vrijmoedigheid niet prijs te geven. Wat bedoelt de Bijbel daar met dat woord vrijmoedigheid? Wat hadden ze dan? Wat is eigenlijk vrijmoedigheid? Het is namelijk de innerlijke zekerheid, het vertrouwen dat God zal doen wat hij heeft beloofd. Dat je daar volkomen vertrouwen hebt. Daar hebben we liederen van gezongen met elkaar. En ik neem aan dat u ze meegezongen hebt en ik hoop dat uw hart erbij was. Want het is van cruciaal belang dat wij leren vertrouwen op God in elke omstandigheid. Want u gelooft het toch, geloof ik, hoop ik ook, dat God alle dingen mee laat werken ten goede. Ook de moeilijke dingen in ons leven zijn bedoeld om ons nog dichter bij hem te brengen. Dat accepteren we niet zo gauw. Maar mag ik u eens even vragen? Net zei onze broeder nog even van, ja, er zijn dingen, Heer, in ons leven die we niet begrijpen. En dat is ook zo. Er zijn dingen die we niet begrijpen. Maar begrijpt u de weg die de Heer Jezus moest gaan? Dat de Zoon van God direct in een situatie terechtkwam waarin men hem niet moest. Moet u nagaan, hij kwam om deze wereld te redden. Hij had het beste met die wereld voor. Hij wilde er zijn leven zelfs voor geven. En hij kwam tot het zijne, want hij had het allemaal geschapen. En het zijne moest hem niet. Nam hem niet aan. Ik zeg wel eens tegen mensen, ben je je wel bewust dat je helemaal niet meer van jezelf bent? Ik vond het laatst schokkend, er zat iemand van de gemeente, die zat bij mij op de bank. En we waren met elkaar aan het praten en opeens zegt ze, er zijn er heel velen die weten wel dat ze gered zijn, maar er zijn er maar o zo weinigen die met Jezus wandelen. Dan breek je toch de klomp. Wat kun je nou beter doen dan met Jezus wandelen? Dat jij niet beslist, maar dat hij beslist. Dat hij je de weg wijst. Met Jezus wandelen is het heerlijkste wat er is. En daarin wordt hij geëerd en geprezen. Daarin heb je blijdschap en vreugde en vrede. Wat er ook gebeurt, maakt niet uit, want je hebt die vrede. Kort geleden hoor ik nog een broeder die een hele zware operatie was, zo verschrikkelijk ziek. Hij zegt, je kunt het niet begrijpen, maar ik had een vrede. Werkelijk, ik heb ervaren wat het is, de vrede die alle verstand erboven gaat. De dokters waren in paniek, de verpleegsters waren in paniek, maar ik had vrede. Oh, en ik ken dat zo goed. En het is zoiets prachtigs als God je die genade geeft om in een moeilijke situatie die vrede te ervaren. Heer, bij u is alles onder controle. U weet precies wat u doet. En dan is het zo belangrijk dat je dat ook naar buiten uitzegt. Een dokter zei eens een keer tegen mij: je had al lang dood moeten gaan, maar nu ga je wel dood. Ik zeg: dat bepaalt u niet. Wat, zegt hij? Nee, ik zeg: dat bepaalt u helemaal niet. Hoezo? Ik zeg: nou, mijn dagen staan in het boek van mijn God. En die houdt van mij. En dan moet ik me door uw angst aan laten jagen. Dat gaat dus niet door. En toen keek hij me aan en zei: als je dat wil geloven, is het niet verboden. Ik zeg: nou, dat is fijn. Want er zijn landen waar het wel verboden is. Het is zo ontzettend belangrijk dat we duidelijk zijn bij wie we horen. Van wie we zijn. Dat we daar openlijk voor uitkomen. En één keer had ik een oude man en die kwam tot geloof. En toen zei hij op een gegeven moment: ik heb een probleem. Ik zei: wat is je probleem dan? Ja, mijn vrouw wil niet geloven. Ze is van een heel trots geslacht van adel en weet ik wat allemaal. Het was allemaal heel hoog en zo. Mij verf over de pet. En toen zei ik: weet je wat je moet doen, Jan? Niks zeggen. Alleen Jezus leven. En dat heeft hij gedaan. En op een gegeven ogenblik vroeg die vrouw: wat heeft hij gezegd? Want als hij van de Bijbelkring was geweest, kwam hij vol terug. Maar hij mocht niks zeggen. Maar dan zei zij: wat heeft hij gezegd? Ja, ik zei: dan mag je praten. Dan mag je het vertellen. En een aantal weken later kwam ze zelf binnen. En ze heeft alle trots afgelegd en is tot Jezus gekomen. Want dat is Gods bedoeling. Gods bedoeling is dat de mens werkelijk komt tot geloof. Maar als je tot geloof gekomen bent, denk niet dat het het eindpunt is. Het is het beginpunt. En waar gaat het nu uiteindelijk om? Wat is de bedoeling van God met die mensen die tot geloof komen? Daar moet je wel over nadenken. Je moet nadenken, wat is Gods bedoeling? Om wie gaat het eigenlijk? Weet u dat het eigenlijk helemaal niet om ons gaat? Weet u om wie het werkelijk gaat? Om God, onze hemelse Vader. Eén keer zal het zo zijn dat God alles in allen is. Dat is pas feest, zeg. Want het gaat tot de verheerlijking van God. En daarom heeft God u en mij bestemd om de heerlijkheid van God te ontvangen. En ik hoop daar nog eens een keer met u over te praten. Echt een boodschap over iets fantastisch wat in de Bijbel staat en waar bijna nooit over gepraat wordt. Dat is heel gek. Daar snap ik ook niks van. Paulus heeft het er voortdurend over en er wordt niet over gepreekt. Hoe kan dat nou? En dat is het evangelie van de heerlijkheid. Dat is een volgende stap van het evangelie van genade. En in de Korinthebrief leest u erover. En het is zoiets fantastisch dat wij de heerlijkheid van God deelachtig zullen worden. En daar hebben we nu al een onderpand van. En dat is geweldig. Want we hebben de geest der heerlijkheid gekregen. En daarom is de wandel met de Heer Jezus, hoort u het goed, is van heerlijkheid naar heerlijkheid. Wat wil je dan nog meer? Dat is toch fantastisch? En nou is dit lichaam, dat is nog, ja, ik heb geprobeerd het een beetje netjes aan te kleden. Maar het is al een beetje aan het vervallen, het is al aardig oud, hè? Maar op een gegeven moment stopt dat lichaam ermee. Maar weet u wat is zo fantastisch? Ik krijg straks een lichaam. Zo geweldig. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, had hij dat lichaam. En eenmaal zullen we hem gelijk zijn. De heerlijkheid van de Heer Jezus, die zal ook ons deel zijn. Oh, daar kan je naar verlangen, hè? Ik verlang er tenminste naar, geweldig naar. En dan denk ik, oh, dit jaar, we zijn er weer een jaar dichterbij. Haha, het kan niet lang meer duren, komt. En daarom begrijp ik soms niet mensen die het allemaal zoeken in deze wereld. Want deze wereld gaat echt voorbij, hoor. Als je je ogen daarvoor niet open hebt, dan begrijp ik er niks meer van. Je moet eens zien wat er allemaal aan de hand is. Wat er gebeurt. En heel de wereld is zich aan het bewapenen. Er staat daar zo'n Poetin en vertelt dan eventjes dat hij de snelste raket heeft die niet onderschept kan worden. Oh, wat zijn we blij en trots. Nou kunnen we dat. Dan staat daar die meneer van de Iran en die komt te vertellen dat we hebben nu Hezbollah in het noorden, we hebben Hezbollah aan de oostkant en we hebben Hezbollah in het zuiden. En we hebben ze allemaal voorzien van raketten en één druk op de knop en Israël is van de kaart. Och, en hij die in de hemel zit, lacht. Want hij heeft uiteindelijk de touwtjes in de handen, hè? Maar je moet er zich even indenken dat hij zijn zoon liet gaan naar een aarde die God vijandelijk was. Vijandelijk gebied. Gebied van Satan. En Jezus was daar het bruggenhoofd van God. En wat wilde Satan meteen? Weg ermee. Opruimen. Zo snel mogelijk zien er vanaf te komen. Maar de Heer Jezus zei, niemand ontneemt mij het leven. Ik leg het uit mezelf af. Hij was nog steeds volledig in controle. Niet die soldaten hadden de controle, hoor. Hij. Vrijwillig ging hij naar dat kruis. Vrijwillig spreidde hij zijn armen. En kwamen de spijkers tussen zijn handen en zijn voeten. En dat alles om deze wereld die zo godvijandig was, te redden. En dan zegt u, ja, onze weg begrijpen we soms niet. Maar begrijpt u de weg van Jezus? Is toch ongelooflijk wat hij deed? Is toch fantastisch wat hij deed? Zou je hem dan niet lief hebben? En weet je wat dat is? Als je hem lief hebt, dan doe je gewoon wat hij zegt. En hij vertelt je de weg. Je hoort de stem achter je. Wandel hierop. Ga daar niet naartoe. Dat is een verkeerde plek. Ik vind het altijd zo leuk als vaders hun kinderen helpen om te ontdekken hoe ze met de Heer Jezus kunnen wandelen. Mijn vader was vroeger, toen ging ik naar mijn vader toe, mag ik daar en daar heen? Hij zegt, ja, ga je rustig heen gaan als de Heer Jezus daar met blijdschap naast je kan zitten. Oeh, toch maar even niet gaan. Want ik hield van de Heer Jezus. En dat moeten we onze kinderen leren. Hè? Hou je van de Heer Jezus? Komt de moeder bij me en die zegt, mijn dochter wil gaan stappen. En dat moet ik dan toch maar toestaan. Ik zeg, wie zegt dat je dat moet toestaan? Ik zeg, maar wat moet ik dan doen? Ik zeg, je moet met haar praten. Ja, wat moet ik dan tegen haar zeggen? Ik zeg, je gaat tegen haar praten en je zegt, hou je van de Heer Jezus? Dat heeft ze toch beleden, dat ze van de Heer Jezus houdt. En vindt de Heer Jezus fijn dat jij gaat stappen? Alleen maar die vragen stellen. Het meisje heeft nagedacht, is nooit gaan stappen. Is nou met een hele lieve gelovige man getrouwd. En ze dienen samen de Heer. Want het gaat erom dat we onze kinderen leren en voorleven wat het wandelen met Jezus inhoudt. En het wandelen met Jezus is fantastisch. Er staat in de Bijbel een heel mooi vers. Dat gaat over een groep mensen die heel bijzonder zijn. Namelijk de 144.000 uit Openbaring. En op een gegeven ogenblik dan zijn die mensen die wandelen met God op aarde. En die worden aan hun voorhoofd verzegeld omdat ze van God zijn. Die anderen krijgen een ander zegel, weet u wel, van die andere figuur. Maar zij krijgen het zegel van God. En er mocht niks gebeuren voordat zij allemaal verzegeld waren. En dat gebeurt allemaal in Openbaring 7 en Openbaring 14. Waar ziet u ze dan? dan ziet u ze ineens op de berg Sion, bij Jezus. En dat is niet de aardse berg Sion, maar de hemelse berg Sion. En dat is geweldig. Ze zijn dus ineens opgenomen. En ik zou nog wel eens een keer willen uitleggen hoe dat zit in elkaar zit, want het is prachtig. Schitterend. Maar dan staat er een woord, en dat is zo bijzonder. Er staat, en zij volgen het lam waar het ook heen gaat. En wie is dat lam? Dat is Jezus. Ons paaslam is geslacht. Jezus. En hij is daar in de hemel als het lam van God. En hij was de enige die de zegels mocht openen van die boekrol. Waardoor de oordelen van God kwamen over deze aarde. Want hij had immers die aarde in principe vrijgekocht. En in ieder die zijn vertrouwen op de Heer Jezus stelt, die ontvangt voor niets, zomaar voor niets, helemaal gratis, pure genade, vergeving van zonde en een eeuwig leven. Dat is toch geweldig, hè? Wat hebben we een heiland, hè? Daar kun je toch helemaal verknocht en verliefd op worden, zal ik maar zeggen, hè? En weet u wat nou zoiets bijzonders is? Dat is dat we die vrijmoedigheid niet prijsgeven. Want hoe dichter je met Jezus wandelt, hoe meer het naar buiten komt. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dat is toch logisch? Hoe kan je dan zwijgen? Van zijn goedheid spreken. Dat is zo heerlijk. Mensen vertellen van de geweldige liefde van de Heer Jezus. En weet u, in diepst van de wezen snakken mensen daarnaar. Want het is soms zo leeg. Al die genieten van de aarde zijn zo leeg. Ik had eens een keer in een koffiebar waar we op straat aan het evangeliseren, hadden we zo'n oude SRV-wagen omgebouwd. En daar hadden we dan de mensen die kwamen dan binnen. En er komt een jongen binnen en die zegt, ik leef voor de fun. Oh, ik zeg, jij leeft voor de fun. Ik zeg, en als de fun over is, dan zoek ik een nieuwe fun. En als die dan weer over is, ja, dan moet ik weer op pad. En hoe lang denk je dat je dat volhoudt? Langzaam werd hij steeds stiller. En als het stil wordt, kun je hem de liefde van Jezus vertellen. Het is zoiets heerlijks om een mens te brengen tot nadenken. En tot werkelijk het aanvaarden van de Heer Jezus als een verlosser en heiland. En dat is soms zo leuk, hè? Die mensen die je dan op straat ontmoet. Dat zijn soms hele verrassende ontmoetingen. Maar waar het nu eigenlijk om gaat is dat wij, u en ik, wandelen op die weg met de Heer Jezus. En dan wil ik u zo graag eventjes iets voorhouden wat die weg dan eigenlijk wel inhoudt. Ik heb u al gezegd dat het een weg is die gebaand is. Want je volgt de Heer Jezus, je loopt er niet vooruit. Als je voor de voeten loopt, gaat het absoluut verkeerd. Je moet hem volgen. En op die gebaande weg, daar zie je de Heer Jezus. En wat is het eerste wat je ongelooflijk opvalt? Dat is zijn zelfverloochening. Hij legde zijn rijkdom af, werd arm. Hij legde zijn hemelse heerlijkheid af. Hij die de schepper is, werd schepsel. Hij die onafhankelijk is, werd totaal afhankelijk. En misschien als u nadenkt, dan bedenkt u er nog wel een paar van die enorme tegenstellingen. Dat je zegt, hoe is het mogelijk? En begrijp jij nou nog de weg van de Heer Jezus? Kom het me dan even bij mij uitleggen. Graag horen. Want het is zo bijzonder wat hij doet. Zo absoluut tegen alle menselijk denken in. En waarom deed hij dat? Omdat hij de Vader gehoorzaamde. Want er had daar boven in de hemel had een geluid geklonken. En dat geluid was, wie zal ik zenden? Wie zal gaan? En toen stond hij daar. Ik. Zend mij. En daarom heeft hij elke keer gesproken. Niet ik spreek mijn woorden, maar de woorden van mijn zender. Ik doe niet de daden die ik zelf wil, maar ik doe de daden van mijn zender. In de totale afhankelijkheid en verootmoediging wandelde hij met zijn God. Dat is de weg. Smal hoor. Kan je rechts afvallen, kan je links afvallen. Hele smalle weg. Maar hij voert wel naar de hemel. Op welke weg loopt u? Op de brede of de smalle weg? Of hebt u één been op de brede en de ander op de smalle? Want de brede weg voert absoluut naar de dood. Naar het verderf. En de smalle weg voert naar de hemel. En daarom hadden ze steeds voor ogen, diegene die Jezus volgde in elk opzicht, hadden ze steeds voor ogen het hemelse Sion. De stad van God. Want we hebben hier geen blijvende stad. We zijn hier maar vreemdelingen. Bijwoners. Een vreemdeling, een bijwoner mag geloof ik niet stemmen, hè? Een vreemdeling bijwoner heeft toch wel een beetje minder rechten. Een vreemdeling en bijwoner hoort hier niet thuis. En owee als we de wereld tot ons thuis maken. Als het genieten in de wereld de plek heeft ingenomen die Jezus toebehoort. Dan wandelen we niet met Jezus, maar dan wandelen we naar onze eigen begeerte. En die begeerten die in de wereld zijn, die zijn ontzettend gevaarlijk voor ons. En dan moet je eens voorstellen, wat wandelen met de Heer Jezus, wat dat voor betekent voor uw huwelijk bijvoorbeeld. He, kan op alle terreinen kan je toepassen. Op je huwelijk. Dat betekent dat je de plek in wilt nemen die Jezus bedoelt. Dat je huwelijk een afschaduwing wordt van de liefde die de gemeente heeft naar zijn hemelbruidegom. Er komt in de Bijbel een gemeente voor, de Heer Jezus beoordeelde die gemeente. De 7 gemeenten in de Openbaring die worden beoordeeld. En dan zegt de Heer Jezus wat er allemaal goed aan is en ook wat er niet klopte. En er was een gemeente bij, daar was een heleboel goeds. Dat was de gemeente van Efeze. Heel veel goeds. En al die goede dingen, daar kunnen we nog wat van leren. Maar er kwam één ding tevoorschijn. Wat niet goed was. Weet u wat het was? Ze hadden hun eerste liefde niet afgelegd, maar verzaakt. Dan moet je eens even voorstellen, hè, een jonge meisje en een jonge man, die hebben verkering met elkaar. En dan op een gegeven ogenblik heeft dat meisje meer belangstelling om uit te gaan met de vriendinnen dan een ontmoeting met haar verloofde te hebben. Dan denk je, dat klopt niet, hè? Dat is niet goed. Wat betekent dat als je je eerste liefde verzaakt? De eerste liefde is een verlangen. Is een ongelooflijk verlangen om elkaar te ontmoeten. Elkaar te zien. En dat betekent dus dat ze eigenlijk helemaal niet meer zo uitkeken naar de komst van de Heer Jezus. Mag ik eens vragen, kijk jij nog uit naar de komst van de Heer Jezus? Als je hem echt lief hebt, hè, dan wil je liever vandaag dan morgen, nietwaar? O Heer Jezus, hè? Want de geest en de bruid zeggen, kom, kom Heer Jezus. En wat stond nou in dit gedeelte, wat zo mooi stond? Daar staat iets prachtigs. Want er staat, want nog een korte tijd en hij die komt, zal niet uitblijven. Hij komt eraan. En weet u, daar gaan we hem ontmoeten. En weet je, als die ontmoeting in orde is, je hebt met hem gewandeld, dan ga je met blijdschap ontmoeten. Dan ga je met stralend, o Heer Jezus, wat geweldig dat ik u ontmoet. Maar wat zou het zo verdrietig zijn als die ontmoeting wordt, dat je daar met schaamte staat. Ik ben wel door u gered, Heer Jezus, maar ik heb u niet gevolgd. Want er zijn mensen die worden wel gered. Maar die gaan als door vuur naar binnen. Weet je wat vuur doet? Vuur zuivert. Reinigt. Want die hele gemeente, of je nou werkelijk met hem gewandeld hebt of niet zo met hem gewandeld hebt, die moet straks stralend zonder vlek of zonder rimpel voor hem staan. Dat is helemaal dankzij zijn werk. Hoe kan je dan nu leven zonder dat jij met een andere broeder of zuster niet door één deur komt? Dat snap ik dan niet. Het is ontzettend belangrijk dat je het in orde maakt. Dat je vergeving en vergeeft en dat je verzoent. Dat moet van beide kanten. En wat zou het heerlijk zijn als de hele gemeente nou helemaal in dat opzicht één is. Want daar heeft hij Jezus voor gebeden. Dat ze alle één zijn, opdat de wereld erkent. Er komt zo enorm op ons voorbeeld aan. En daarom heb ik tegen die man gezegd, mond houden. Alleen maar Jezus leven. En toen vroeg ik haar later, waardoor is het nou gekomen? Nou zegt, ik wist wel dat ik een lieve man had, maar toen hij tot Jezus kwam, hij veranderde totaal. Ik denk, dat kan geen mens voor elkaar krijgen. Hoe kan je een man zo veranderen? Dan moet Jezus leven. Kan niet anders. Dan wil ik hem ook. Kijk, dat is het, hè. Maar het omgekeerde is ook waar. Ik heb mensen die... Hun zoon kwam bij hen, die wilde niet meer met hen mee optrekken. Want die zegt, ja, jullie belijden het geloof wel, maar jullie beleven het niet. Jullie huwelijk is toch niks. Wat heb ik nou aan een geloof waar ik helemaal geen praktijk van zie? Dus ga ik maar naar de Bahá'í. Als je zo je zoon moet verliezen, zou je toch je haar uit je hoofd trekken. Ik heb eens een keer een moeder bij me gehad, die zegt, ik heb ze toch niet voor de hel opgevoed? Verschrikkelijk toch? Dan kan ik zo intens medelijden mee hebben. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Want leer ze met Jezus wandelen door ook zelf een voorbeeld te zijn. Ben je op de weg met Jezus? Heeft dit jaar jou dichter bij Jezus gebracht? Dat is waar het nou om draait. En als het niet zo was, laat dan het volgende jaar alsjeblieft een jaar zijn waar je dichter bij Jezus komt. Waar je meer zijn beelddrager wordt. Want wie hem lief heeft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. En dat betekent dat je je positie als vrouw in het huwelijk aanvaardt. Dat je je positie als man, als priester in het gezin niet verwaarloost. Dat je met je kinderen wandelt voor het aangezicht van de Heer. En soms moet je dan tegen zo'n kind zeggen, dat heb ik ook wel moeten doen. Want ik naar het bed van mijn jongen ging, ik zeg, dat was... Heer Jezus niet hoor, dat was de oude papa Hein. En die deugt niet, wil je het me vergeven? En denkt u dat je daardoor het gezag verliest? Geloof het maar niet hoor. Als je met Jezus wandelt, als je buigt, als je doet wat hij zegt... Het is in de wereld zo dat het altijd om het ikje draait, weet u wel? Alles draait om ik. Ik doe wat ik lekker vind. Enzovoort. Daar hebben ze ook reclames van gehad. Want ik beslis. Maar dat is toch bij een kind dat de Heer Jezus volgt niet zo? Dat is toch bij een kind van God niet zo? Wie beslist dan? Hij. Want hij heeft je duur gekocht en betaald. Met zijn kostbaar bloed. En het is dus volledig waard om hem in alles te vertrouwen en te zeggen, Heer Jezus, laat u maar zien wat mijn weg met u is. En weet u, dan krijg je zulke verrassende dingen. Hè? Daarom vind ik het altijd zo bijzonder. Heer, wat hebt u om de volgende bocht van de weg voor mij in verrassing? Wat hebt u dan in petto? Wie ga ik ontmoeten? Wat ga ik beleven met u? Oh, ik vind het altijd zo boeiend, hè? En dan zeggen ze, het geloofsleven is saai. Kletskoek! Het is het spannendste en het mooiste wat er is. Heerlijk is het, met Jezus te wandelen. En met Jezus dingen te gaan beleven die je verhaast voor. Ja, hoe is het mogelijk? Hoe kan het? Maar hij doet het. En dan gaan we straks, ik ga nu afsluiten. Want er was nog één mooi ding. We gaan straks een prachtig lied zingen. En dat lied is Al de weg leidt mij mijn heiland. En daar heb ik een geweldige herinnering bij me. Want ik was op een bepaald moment aan een sterfbed. En die broeder die lag er te sterven. En die broeder die had 3 kinderen als pleegkinderen. Eigenlijk had hij ze min of meer geadopteerd. Het waren 3 Joodse kinderen uit Suriname die hij geadopteerd had. Het waren Joodse kinderen. En de 2 oudste jongens, die werden allebei arts. Die woonden nu in Israël. En die ene, die jongste, die was arts in Amersfoort. En die kwam in de samenkomst. En die werd op een dag zo verschrikkelijk kwaad op me, want ik las iets uit de Bijbel voor en dat beviel hem niet. En hij was woedend en liep de deur uit. En nu was zijn pleegvader, waar hij van hield, die was stervende. En hij stond aan het voeteneind, hij was arts dus, en ik stond ernaast. En toen zegt hij tegen Hein, nu kan je niks beginnen, want hij schreeuwt. En hij schreeuwde inderdaad. En kreunde, had waarschijnlijk pijn of weet ik veel wat. Ik zeg, laat me maar even. En toen zette ik dat lied in. Al de weg leidt mij mijn heiland. En ik was nog maar halverwege het eerste couplet, ging die man meezingen. Hij schreeuwde niet meer, niks meer. En daarna hebben we over de Heer Jezus gepraat. En dat hij daar nu bijna naartoe ging. En hoe geweldig het was dat Jezus daar aanwezig was. En dat Jezus kwam om hem te halen. En hij straalde. En daarna viel hij in slaap en heeft de Heer Jezus hem thuis gehaald. En toen zat ik in de keuken. En toen komt die pleegzoon, die dokter, die komt in de keuken. Hij zegt, Hein, wat ik daar gezien heb. Jezus was absoluut aanwezig. Hij zegt, ik heb het zo duidelijk gezien. Hij zegt, en ik ben een beetje van de weg af, maar ik moet terug. Toen dacht ik, oh Heer God, wat bent u goed. U slaat 2 vliegen in 1 klap. Pats. Is het dan niet boeiend om met Jezus te wandelen? Zo boeiend. Want hij is zo goed voor de mensen. Hij heeft het beste met de mensen voor. Ze weten het soms alleen nog niet. Dat moeten wij dus toch even vertellen, niet? Laten we dat in het nieuwe jaar maar doen, hè. Want het is heel goed om mensen van Jezus te vertellen. En dan mogen ze ook bij jou binnenkomen. En toen zei eens iemand tegen mij, Hein, jij vertelt het altijd zo dat het zo mooi is, maar het is toch zo mooi niet. Ik zeg, weet je wat je dan doet? Kom bij me logeren, dan kan je zien of het klopt of niet, hè. Dat is de beste manier, kom gewoon bij me logeren. Je moet zien. Je moet zien. Hij wil het gewoon niet geloven. Je moet zien dat Jezus in iemand leeft. En dat hij de werkelijkheid is. En dan, ja, dan kan er zoveel veranderen. En dat is het heerlijkste wat er is. En dan ga je die weg van zelfverloochening. Dan gaat het niet meer om jou. Maar zegt de Heer Jezus, zegt u maar wat ik moet doen. En dan ben je soms alle voetveeg. Wat maakt het uit? Als je daardoor mensen tot Jezus kan brengen, is toch het allerbelangrijkste. Je komt in situaties waar je nooit had gedacht. Je leert buigen. En je leert, o Heer Jezus, u weet het beste. En het beste met hem, dat komt eraan. Bent u ook zo vol verlangen? Ziet u ook uit naar de hemel, bruidegom? En dan gaan we dat bruiloft van het lam vieren. Nou, dat is mijn feest. Geweldig. En die toekomst wens ik u allemaal toe.